God in de oefening aanvangen met het zingen van de psalm 143 vers 4. Wij noemen nu de psalm 143 vers 4. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in dienst geven. Gij zijt mijn God, dat gij mij hand. Uw goede geest bestier mijn streden en leidt mij in een echte land.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 8 en de versen 14 tot het einde. Wij noemden nu Romeinen 8. De versen 14 tot het einde.
Want zoveel als er door een geest God geleid worden, die zijn kinderen God. Want gij hebt niet ontvangen een geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen een geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik houden het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, dat tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken houden verwacht de openbaring der kinderen God. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die hij der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen God. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want als geen iemand ziet, waarom zal hij dat ook hopen? Ja, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met blijdschapheid. En desgelijk komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harte doorzoekt weet welke de mening des geestes zijn, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En deelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal er beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger. Naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover.
Gemeente, wij willen deze avond onze Bijbellezing over het gebed voortzetten. En dat met wat er staat in Romeinen 8, vers 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27, waar het woord van God al dus luidt. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Maar voordat we dit overdenken, geliefden, zoeken we eerst het aangezicht Gods. En verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zijn uw goedertierenheden toch groot, dat wij ook in deze avond in het midden der week ons mogen scharen rondom het geklank van uw woord. Want we vernemen zoveel klanken, Heere. Daar zijn de klanken der wereld. De klanken van de sleur van het dagelijkse leven. De klanken van onze verdorvenheid in het binnenste. En we hebben er oren voor ook. Want we zijn van nature ingesteld op het aards en op het stoffelijke. En op al wat van de tijd is. En Heere, nu wilt gij ons in deze avond nog bij dat woord bepalen dat voor de eeuwigheid bestemd is. Wil ons er eens uittrekken, Heere. In het midden der week uit die dagelijkse sleur van het leven. Dat we door uw geestes mochten opgetrokken worden. in het prediken en in het horen, zo dat we het eens vergeten mogen al wat er van de tijd is, dat we het eens echt los mogen laten, om dan bezig te zijn met wat er nodig is voor het zielenleven. En heren, nu willen wij in deze avond weer stilstaan bij dat gebedsleven. Wat zullen we daar nu van weten, heren? Als u dat woord niet opent, maar ge komt nog onderwijs te geven uit uw woord, ook op de leerschool van dat gebed. Zijn zulke tere zaken en zulke verborgene dingen, de zaken van de binnenkamer, maar heren, die kunnen we toch niet missen. We zullen er toch allen niets van moeten kennen wat het zeggen wil, om de knieën voor u te buigen in de eenzaamheid. En om die ketting van dat gebedsleven te leren beoefenen tussen hemel en aarde. Want wanneer dat is open gaat in het gebed, Heer, en wanneer er is een gebed geschonken wordt, en wanneer het is doorgang mag vinden tot de troon der genade, dan worden daar in die binnenkamer toch de hemel en de aarde verenigd. En dan wil toch zelf de kleinste in de genade dat nooit meer missen. En voor de ganse wereld met al haar genietingen niet ruilen, als er eens een kruimel valt van dat zalige, liefelijke hemelleven. En heren, nu worden we bepaald bij onze eigene onmacht. Wil ons er dan voor bewaren door het ontdekkende licht des geestes, dat er toch niemand onder ons zal gevonden worden die meent dat hij zou kunnen bidden. Dat er toch niemand zichzelf op de borst zal slaan, in de hoogmoed van de mening een bidder te kunnen zijn, heren. Want we zijn van nature zo biddeloos. Het hart wil niet mee. En al zouden we dan nog de begeerte en de behoefte hebben om tot u de troon der genade te naderen, dan zouden we nog niet weten wat we moeten bidden. Want och, heren, het staat toch zo, we weten niet wat goed voor ons is. Nu is uw kerk zo ongelukkig in zichzelf, dat ze tegen zichzelf in zouden bidden. En dat ze dingen zouden vragen die zijn tot hun eigen ondergang. En dat er zoveel reukwerk bij is, dat eigenlijk vergiftigd is door de reuk van de vleeselijke belangen en door de zelfbedoelingen. Heren, mocht ge dan in deze avond die geest der gebeden schenken. Die lieve geest des gebeds, die het op zijn leerschool nog wil leren aan degene die het niet kunnen. Och, wat is een ongelukkige bidder dan toch gelukkig dat er nog een helper is. En dat die helper altijd daar komt, waar de nood aanwezig is, om mee te zuchten, om in alles te hulp te komen, met onuitsprekelijke zuchtingen. En terwijl hij naar God voor de heiligen bidt, o lieve geest, dat zijt gij, die nu naar God komt te bidden, in het belang van een mens, die in het hart komt in te wonen, en die uzelf instelt op al zijn noden en op al zijn behoeften, en die nu gaat meetrekken naar boven, die nu gaat bekrachtigen, opdat door uw treukwerk nog aangenaam mogen zijn voor God de Vader. Heere, zoudt ge dan die behoefte willen doen geboren worden aan die geest der gebeden? En zoudt ge dan in deze avond aan ons ieder, maar ook aan het volk des Heeren, aan de levende kerk Gods, willen leren tot onderwijs en tot opbouw en tot licht en tot inzicht op die leerschool van dat gebed. Heer, gedenk allen die met ons niet zijn kunnen. Er zijn veel noden. Er is ziekte, ongeval, ook in de gemeente. Ach Heere, wilt gij uzelf over al de bedroefden ontfermen. Gedenk de rouwdragenden, gedenk de missenden, gedenk de bekommerden, gedenk de zuchtenden, gedenk aan de stervenden. In het bijzonder, Heere, willen we in het gebed opdragen dominee Alberts, die zeer ernstig ziek is en van wie we vernomen hebben dat het steeds minder wordt. We hebben het toch ook uit zijn mond mogen vernemen, Heere, dat hij wel een stille hoop had om nog weer de kansel te betreden, maar dat hij het zelf moest zeggen: het is de lust van mijn hart, maar ik kan de grond voor die hoop niet aanwijzen. Maar dat hij mocht spreken van een grond om te sterven, dat hij het zeggen mocht: ik weet in wie ik geloofd heb, dat hij nog eens terug mocht zien op wat gij gedaan hebt, en in dit vertrouwen dat gij uw werk nooit zult verlaten. Maar Heere, nu is de duivel zo machtig. En nu kan de Satan nog zoveel komen met zijn aanvechtingen. Mocht gij hem zelf dan vasthouden, aangezien het uit zijn eigen mond ook vernomen is. Het is een dagelijkse bediening uit die volheid van die dierbare Christus. Heere, dat ge dan een ruime ingang zal mogen ontvangen. Als het sterven zou moeten worden, en dat deze roepstem voor ons allen nog eens een roepstem mocht worden, Heere. Dat we nu eens te kwaad krijgen met dat geluk van deze uwe knecht. En dat we nu zelf daar in ons eigen ongelukken zien mogen. Als we nu onbekeerd zijn. En dat we daar nu eens echt jaloers op mogen worden, Heere. Geef dat nog aan onbekeerden. Te zien wat ze missen. Ook in deze avond in de prediking. En geef aan uw volk. In de kleinheid en in de ootmoed te leven. In hun eigen armoede. Niet om het erin te houden. Maar ge hebt armen met goederen vervuld. En Heere, dat wilt ge nog doen, door uw goede tierenheid, niet om hen, maar om de dierbare borg, om hem alleen die het volbracht heeft, uit de vrije genade. En daarom kan het nog, voor de grootste der zondaren. Och Heere, wat is uw liefde groot, voor een zondaar, dat gij ze niet alleen trekt tot het leven, maar dat ge ze houdt in het leven. En dat ge ze met dat werk des geestes vasthoudt. Ook als zij niet meer kunnen bidden. Heere, mocht ge ons nog horen in deze avond. En verhoren, niet om ons. We zijn verfoeilijk voor uw aangezicht. Leer ons ook onszelf te verfoeien. Maar Heere, dan mocht ge nog die pleitgrond schenken in het werk van een ander. Dat is alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, de vorige maal hebben we stil mogen staan bij het vrijmoedige bidden. En dat vrijmoedige bidden, dat was er toch ook. Want de apostel zegt, laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Die vrijmoedigheid ligt niet in het volk des Heeren. Die kan nooit in de mens zelf liggen, maar die ligt in een ander. Want wat hem zelf betreft, gemeente, dan is het de grote vraag, durft hij wel te bidden? Want in het gebed te gaan, dat is tot God te naderen. Dat is een toegang te vragen tot zijn troon. Tot die troon van majesteit en die troon der heiligheid. Och, dan durft hij dat van zichzelf niet. Want hij is te vuil en te zwart van zonde. En wanneer hij ook ziet op zijn afmakenen en op zijn dagelijkse afdwalingen, dan kan er een tijd zijn dat hij in de nood zit, maar dat hij niet tot de troon Gods durft te komen. Omdat hij het ook zo slecht heeft afgebracht. En voor zulke mensen die dat nu van zichzelf niet durven, vanwege de eerbied voor Gods heiligheid en het inzicht van eigen vuilheid, staat er nu een bemoedigend woord in de schrift. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Want het is een troon der genade. En die genade die is verworven door de Christus. Die is verkregen door de Zoon van God. Die aan het kruis heeft gehangen. En die een toegang heeft gevraagd bij God. Maar die de toegang is geweigerd. Hij is van God verlaten geworden. Dat wil zeggen, gesloten deuren bij God. Opdat een volk, dat het aan de weet kwam dat ze zelf de deur gesloten hebben, nog een toegang zou vinden door die poort der genade. En zo moet het ook in de binnenkamer op de leerschool des gebeds geleerd worden. Van mezelf is er nooit een toegang. Maar hoe meer dat die toegang van mezelf wordt afgesloten, des te meer wordt de vrijmoedigheid gevonden in een ander. Want daar gaat die Christus zich nu openbaren als de weg en als de deur. En wie met deze pleitgrond mag komen, die wordt niet afgewezen. Want hij is de voorbidder bij de Vader. En hij kan het zeggen, zelfs van de grootste zondaar. Hij kan het zeggen tot de Vader, geef hem een toegang. Laat hem binnen, want ik heb zijn vuilheid op me genomen, voor zijn schuld en zonde betaald. Zo kan een mens in de weg des gebeds nog bij God komen. En zo is er dan toch nog een vrijmoedig bidden. En geliefden, weet u wat er nog meer is in het gebed? Daar is ook een gezuiverd bidden. Daar is zelfs ook een zuiver bidden. Dat zuivere bidden, dat wordt nooit bij de zondaar gevonden. Het staat niet zo op deze leerschool dat een mens wordt opgeleid zodat hij nu zelf in staat is om met een rein, om met een zuiver gebed voor God te komen. Maar dat gebed wordt nu gezuiverd door de werking van Gods geest. Opdat het reuk welkse werk zal zijn. Gode aangenaam. Want die ongelukkige stumperds, die niet weten wat ze bidden moeten, die krijgen nu een helper in dat gebedswerk. Geliefden, dat is ook dat groot onderwijs. En daar willen we bij stilstaan. In deze avond. Bij het zuivere bidden. Het zal wezen tot zelfontdekking. En tot zelfvernedering. Maar tot verheerlijking van Gods werk. Ook van het werk van Gods Heilige Geest. Dat het eens Pinksteren mag worden vanavond. Om het eens te leren waarderen dat God zijn Pinkstergeest heeft uitgestort. Opdat zijn volk daardoor geleid zou worden. Want zovelen als zij door de Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods, ook geleid te worden in het gebedsleven. Dan zingen we echter eerst met elkander, voordat we dit overdenken, uit Psalm 119, het derde en het 84ste vers. Psalm 119, vers 3 en 87. Och, schonk ge mij de hulp van uw Geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. En dan vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezeid. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid. En uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Het derde en het 87ste vers van Psalm 119. Gemeente, in Psalm 141 wordt het gebed een reukwerk genoemd. En dat is het ook, volgens de oud-testamentische priesterdienst. Want dat was het werk van de priester, om het reukofferaltaar te doen branden. En dat de reuk opsteeg naar boven. En dat was hiervan een symbool dat de gebeden zullen opstijgen naar boven. Dat de gebeden bij God zouden komen. Dat is wat men noemde het reukwerk der gebeden. Maar geliefden, is er dan op aarde bij de mens een reukwerk gevonden dat een aangename reuk kan zijn in de neusgaten Gods? Is er dan een reuk die Gode wel behagelijk is? Want nu kan er wel gebeden worden. Maar nu gaat het erom, hoe wordt dat gebed nu daarboven ontvangen? En dan ligt het eraan wat er gebeden wordt. Maar wat moet er dan worden gebeden? Wat moeten we bidden? Wie weet het? Ik weet het niet. Zelfs de Allerheiligste, hij weet het niet. De Bijbelheiligen wisten het ook niet. Wat ze moesten bidden. Bijvoorbeeld Mozes, die wist dat niet. Want Mozes bad om in het land der belofte in te gaan. Hij smeekte de Heere meerdere malen om in Kanaan te komen. En je zou zeggen, dat is toch een goede zaak? Mag dat niet aan de Heer gevraagd worden? Mocht Mozes dat niet bidden? En toch het antwoord was, Mozes, spreek niet meer van deze zaak. God snijdt het gebed van Mozes zelf af. Dat is dan toch wel een bewijs dat Mozes niet kon bidden wat God wel behagelijk was. Elia was ook groot. Hij was zelfs groot als een bidder onder de profeten. Want we lezen van Elia, een gebed van de rechtvaardige vermag veel. Want Elia bad dat het niet regende en het regende niet. En hij bad om regen. En toen opende de hemel zich dat er regen viel. Maar nu moet je niet denken dat Elia zelf zo goed kon bidden. En nu moet je niet menen dat Elia wist wat hij bidden moest. Want het was hem maar kort nadien en dan blijkt het dat Elia ook niet bidden kan, want hij vraagt, Heere, neem nu mijn ziel weg, want het is genoeg. Maar ook dat gebed kon God niet behagen, want in Gods ogen was het nog niet genoeg. Elia had nog meer werk te verrichten. Paulus kon het ook niet. Want Paulus heeft de Heere 3 maal gebeden om van de doorn van het vlees verlost te worden. En wat is er nu tegen dat gebed van Paulus? Want als hij nu van die doorn in het vlees verlost was, dan zou hij zijn krachten nog des te beter kunnen geven voor dat koninkrijk des Heeren, om voor God te arbeiden. Dat zouden we toch zo zeggen. Als Paulus daar op de knieën legt, Heere, geef het toch. Maar het was toch beter dat Paulus de doorn in het vlees behield. En dan blijkt het ook dat Paulus ook niet zo kan bidden wat goed voor hem is en wat tot Gods ere dienen kan. Ziet u, geliefden, dat is ook een vraag. Wat moet er gebeden worden? En dan is het nog een voorrecht dat de Heere bij zijn volk de gebeden afsnijdt. Dat het als het ware met Mozes wordt, spreekt niet meer van deze zaak. Dat God zelf de opening gaat sluiten. En dat hij de mond gaat sluiten voor om bepaalde dingen te vragen. Stel eens voor dat de Heere nu aan zijn kerk gaf al wat ze baden. Waar zou dat op uitlopen, geliefden? Als de Heere nu al de gebeden die ze opzonden eens verhoorde. Als God ze nu eens gaf wat hen goed dacht. Och, dan kwam er weinig van terecht. Dan zouden er weinig eeuwigheidsvruchten te zien zijn. Want zonder dat een kind van God het zelf weet, kan hij soms tegen zichzelf inbidden en bovenal tegen de ere Gods in. Weet u wanneer het erger wordt? Als de Heere verhoring van een gebed schenkt in zijn ongunst. Als God zegt, nou dan heb je het daar. Dan kan een gebedsverhoring een vloek worden. Een oordeel. De Israëlieten baden om kwakkelen. Dat wil zeggen, ze baden om vlees. Ze wilden de vleespotten van Egypte terug hebben. Hadden ze maar vlees in de woestijn. Dat was hun klacht. Toen zond God kwakkelen. Toen hadden ze vlees. Maar ze stierven met het vlees van de kwakkelen tussen de tanden. Het was een gebedsverhoring tot hun oordeel. Dat is ontzettend. Als God een gebed gaat verhoren en het is niet in de gunst, zoals bij koning Saul. Het volk bad om een koning. Wel nu, zegt de Heer, hier heb je dan een koning. En wat was het voor een koning? Die afweek van de dienst Gods. En die het volk deed afwijken. Die het volk alleen maar achteruit kon helpen. Dan is de verhoring een oordeel. Zou u het willen dat de Heere u gaf wat gevroeg? Het zou tot uw eeuwige schade kunnen zijn. Ik wil maar zeggen, geliefden, we weten niet wat we zullen bidden. Want we weten niet wat goed voor ons is. Als we nu eens alleen staan met het gebed en in het gebed. Als we het nu alleen eens bepalen moeten. Och, waar moet het dan van terechtkomen? Dan kunnen we zelfs in het allerheiligste, dat is in het gebed, God in de weg staan. En onszelf in de weg staan. Wat moet er gebeden worden? En als Mozes het niet weet. En Elia niet. En Paulus niet. Wie weet het dan wel? Je kunt om je eigen ondergang vragen. Want het was Paulus zijn ondergang geweest als die doorn uit het vlees was weggenomen. Als God zijn gebed had verhoord, wat had Paulus dan gedaan? Dan had hij zich verheven. Dan was hij groot geworden in zichzelf. En dan was het misgelopen. Met Paulus. Of misschien is het wel eens gedacht. Ook onder het volk des Heren. dat ze bidden konden. Vooral wanneer we pas op de weg des levens zijn, dan is er zulke aanklevend leven aan die troon der genade. Was dat aanklevende leven al zodanig, de maar meer, was er maar meer dat aangebondene aan de troon gods van vroeger, volk des Heeren. Het kan niet anders dan tot schaamte stellen. Toen was het beter dan nu, wat betreft de aankleving en de afhankelijkheid en de aanhankelijkheid. Maar dan is het tegelijk gevaar in het begin van dat leven dat de mens nu gaat denken dat hij nu moet leren bidden en leren werken. En dat hij nu op die leerschool des gebeds moet komen om zelf te leren bidden. Zodat hij nu zelf een bidder gaat worden. Om dan zelf toegang te kunnen verkrijgen. En voor God te kunnen verschijnen. En om dan zelf te weten wat goed voor hem is. Ach nee, zo is het niet. Naarmate iemand die bidden geleerd heeft op de weg des geest des geloofs komt. Gemeente, naar die mate gaat hij dat nu leren, dat hij in zichzelf een onnutte en een onkundige bidder is. En hij wordt hoe langer hoe meer een biddeloze in zichzelf. Maar wat dan? Hoe moet het dan? Als we dan niet weten wat we bidden moeten. Wie is er zo onkundig onder ons? Wie weet het niet wat hij moet bidden? Wie verstaat het dat hij wat hemzelf betreft alleen maar bidden kan tegen zichzelf in en tegen God in? En wie heeft er iets van geleerd dat het een oordeel zou kunnen zijn als God hem verhoorde in zijn dwaze beden soms? Ja, dan wordt het moeilijk. Dan kunnen we niet meer bidden, geliefden. Maar dan is er nog een helper. Er is nu nog een helper voor een onmachtige bidder. En dat lezen we in Romeinen 8, vers 26 en desgelijks. Komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Waar iemand dat nu eens niet meer weet. Daar komt er nu een helper. Een kind van God heeft eigenlijk twee voorbidders nodig. Twee voorbidders. De eerste, dat is de Christus. Dat is de dierbare, verhoogde, hoge priester en zaligmaker. Die het voor zijn volk opneemt. Bij God de Vader. En die een pleitgrond heeft in de verdiensten van zijn eigen. Van zijn eigen werk. En die komt met dat zuiverende bloed. En die het zeggen kan. In het belang van zijn volk op grond van wat hij volbracht heeft. Vader, ik wil. Daar zit hij aan de rechterhand des vaders. De hoge priester. En hij leeft altijd. Om voor zijn volk te bidden. Dat is Christus, de voorbidder. De voorbidder. En anders zou er nooit één gebed kunnen verhoord worden. Maar geliefden, nu is er nog een voorbidder. Dat is de Heilige Geest. En dan met dit verschil. Christus is de voorbidder. Voor zijn volk. En de Heilige Geest is de voorbidder in zijn volk. enzovoort. Een voorbidder in de zin van een meebidder. Een meebidder. Opdat het volk zou kunnen en leren bidden. Of dat gebedswerk, dat moeten ze zelf natuurlijk ter hand nemen. Dat heeft God ook bevolen, bid zonder ophouden. Maar als dat nu eens een gebed mag wezen, dan is het eigenlijk een geschonken gebed. Ze zeggen wel eens van een geschonken gebed. Maar er is eigenlijk ook niet één waarachtig gebed. Of het is een geschonken gebed. Dat wil zeggen dat het geschonken wordt. Om de troon Gods is aan te lopen zodat er een opening is. En dat het is ervaren wordt. Maar dat is alleen het werk van Gods geest. We hadden het er dus over wat moet er gebeden worden. En nu is het Gods geest. Die de inhoud van het gebed zuivert. Want dat gebed van het kind van God moet gezuiverd worden. Anders kan het niet een zuivere reukwerk zijn en dan stijgt het nooit op tot de troon God. Dat gebed moet gezuiverd worden van eigen bedoelingen. En van zelfbelangen, hoe zal het anders kunnen opstijgen, als de biddende kerk Gods niet een helper heeft in het bidden. En u zegt Gods woord hier, die geest komt mede te hulp in de zwakheden, in de zwakheden. Dus een kind van God kan niet alleen staan in dat gebedswerk, geliefde. Hij is te zwak om deze last te dragen. Hij is alleen niet sterk genoeg om zulke reukwerk de Heere te bereiden dat het opstijgt naar boven. Dan moet het terugslaan als hij alleen maar bidt. Want dat is nu de zwakheid, zegt Paulus. De zwakheid van de zonde. De zwakheid van zijn eigen onkunde. De zwakheid van zijn dwaasheid. De zwakheid van zijn kortzichtigheid. De zwakheid van zijn vleeselijke bedoeling. Want hij zit er altijd zelf tussen. Ook in het allerheiligste. En daarom heeft hij een helper nodig, die mede te hulp komt. Wel, zegt Paulus, dat is nu het werk van de geest der gebeden. Hij komt te hulp in de zwakheden. Mede te hulp komen. Gemeente, daar gaan we nog eens nader op in op dat woord. Want daar ligt een groot onderwijs in. Weet u wat er eigenlijk staat? Voor dat woord mede te hulp komen. Er staat er eigenlijk. Mede in plaats van nemen. En dat doet nu denken aan iemand die iets te dragen of iets uit te voeren heeft. En die dat niet alleen kan. Maar die een ander nodig heeft die sterker is dan hij. En die nu met hem mededoet. Die het in plaats van hem overneemt als het nodig is. Kijk, dat is nu eigenlijk het mede te hulp komen. Mede in plaats van nemen. En je zult dat nog beter verstaan wanneer we dat de betekenis van deze woorden doen zien met een voorbeeld. Een eenvoudig beeld maar.
Er is bijvoorbeeld een schip. En de vader van dat schip staat aan het roer. Nu komt dat zoontje van de schipper. Nu komt die jongen en die zegt, vader, mag ik ook eens het roer in handen nemen? Want ik zou dat schip ook eens graag willen besturen. En dan geeft die vader dat roer over in handen van die jongen. Maar dan blijkt het al spoedig, dat gaat zo niet goed. Dat loopt mis met dat schip. Als dat alleen in handen van die jongen blijft. Want dat komt recht op de zandbanken of tegen de klippen. Of in de draaikolken. Met die jongen aan het roer komt het er niet. En wat doet nu die vader? Hij stoot die jongen niet van dat roer weg. Hij zegt niet, oh, je kunt het toch niet. En nu zal ik het wel doen, ga jij nu maar weg. Nee, maar die vader neemt dat nu mede te hulp. Hij neemt zelf dat roer ook in handen. En nu besturen ze tezamen dat schip. De handen van die jongen, die liggen nu als het ware vast in de handen van die vader. En hij bestuurt dat schip wel mee, maar hij doet het onder leiding. Dat is nu mede in plaats van nemen, ook in plaats van. Want als het nu niet goed gaat, als er nu gevaar komt, dan rukt die vader aan dat stuur, aan dat roer. En dan neemt hij het over. Als het er dus op aankomt, gemeente, dat begrijpt ge wel. Dan is het die vader die dat schip thuis in de haven brengt. En niet die jongen, hoewel die jongen toch zelf ook aan het roer staat. Dit ter illustratie van het woord mede in plaats nemen. Zo is het ook in het gebedsleven, zegt Paulus in Romeinen 8. Een bidder neemt dat gebedswerk wel ter hand. Maar de zandbanken, ziet u. De zandbanken van eigen liefde. De klippen van zijn vleeselijke verlangens. De kolken van zijn hoogmoed in het gebed. Zo komt dat er niet. Zo komt dat reukwerk niet boven. Het komt niet op zijn plaats. Dat gebed moet stranden. Dat moet tegen de klippen wegslaan. Dat moet in de kolken verdwijnen. Als die bidder dat gebedswerk alleen ter hand neemt. En wat doet nu de Heilige Geest? Die geest stoot de bidder niet weg uit de binnenkamer. En die geest die zegt niet, oh, dat kunt ge nu toch niet bidden, dat kunt ge toch niet. Dat zal ik voor u moeten doen. Maar die geest komt de bidder te hulp. Die gaat hem helpen. Die geest die gaat nu ook dat roer des gebeds in handen nemen. En dan gaat die geest inwonen in het hart. En als inwonende gaan ze tezamen bidden. Die geest gaat meezuchten. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Voor den Heere. Onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen woordeloze zuchtingen. Want geliefden het. Het kan zo teer liggen dat het niet onder woorden te brengen is. En de nood kan zo diep liggen dat er geen woorden voor te vinden zijn. Wie heeft er woorden om zijn diepste nood aan God bekend te maken? Het is dikwijls de klacht. Kon ik het nu eens zeggen? Zoals het bij me ligt. Dikwijls is het de klacht. Mijn woorden zijn te kort. En dan legt de geest Gods de zaken van de woorden voor het aangezicht Gods. Met onuitsprekelijke, met woordeloze zuchtingen, want Gods geest heeft geen woorden nodig om het aan God bekend te maken. De geest bidt voor ons, zegt Paulus. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Mede in plaats van nemen. De geest is een meebidder. Immers is het niet anders dan de geest der gebeden. Ook in plaats van. Dat gaat die geest ook doen. In plaats van nemen. Als de bidder zelf biddeloos wordt. Als hij zijn eigen hart niet kan meekrijgen. Als het zo donker en zo koud en behoefteloos is. Dat er geen gebed uit kan. Dan blijft die geest toch onuitsprekelijk zucht. Want dan schreeuwt het toch door de geest in de nieuwe mens. Naar God. Want het werk van Gods geest kan niet sterven. Ook dat gebedswerk van Gods geest niet. Dat gaat door. Ook daar waar de zondaar het kind van God geen woorden meer vinden kan. En waar hij niet meer weet wat hij zeggen moet. Ook daar. Waar zijn koud hart gesloten en gevoelloos is. Mede. In plaats van nemen. Dan neemt de geest. De bidder mee. Ook in plaats van nemen. Dat doet die geest ook in het gebedswerk, lieven. Die geest die moet de troer nog wel eens omwenden. Het voorbeeld hebben we al gezien in Paulus, die driemaal bad om van de doorn in het vlees verlost te worden. O God, bid Paulus toch driemaal toe, verlos me toch van die doorn. En dan wendt Gods geest de troer om. En dan bidt Gods geest met onuitsprekelijke zuchtingen. O Vader, laat hem toch die doorn behouden. Want het is niet goed voor Paulus. Anders zou hij zichzelf verheffen. Het kan zijn dat een kind des Heren om dingen vraagt. En dat hij zegt, Heere, zou ge me dat willen geven? En dat hij meent dat het wel tot Gode welgevallen kan zijn. Want toch, hij is in zichzelf zo blind. En dat de geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Vader, geef het hem niet, want het is niet goed voor hem. Het zal hem schade doen voor de eeuwigheid. Het kan zelfs zijn dat een man om genezing bidt van zijn zieke vrouw. Heere, ik kan ze niet missen, dat weet ge toch. Het kan zijn dat een vader aan de sponde van het kind staat. Dat zal moeten sterven en dat hij worstelt om het leven van eigen kind. Het kan zijn dat een moeder bezig is met haar dierbare pand om het toch maar te behouden voor Gods aangezicht. En dat de geest het roer omwendt in dat gebed. En dat die geest met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. O Vader, neem het pand weg, want het is nodig. In belang van de eeuwigheid. Ziet u geliefden, dat is nu die helper in het gebed. U zult zeggen, is dat dan een helper? Ja, maar Gods geest helpt de mens tot zijn eigen belang. En Gods geest helpt het kind van God te leren bidden tot zijn eeuwig belang. En als het moet, dan neemt die biddende geest het in plaats van. En dan gaat die geest tegen de wil van de mens in bidden. Want die geest is een helper. Hij wil niet de ondergang van zijn volk. Hij wil datgene wat de eeuwigheid moet dienen tot hun welzijn. En wat de Heere tot zijn ere kan toekomen. Kijk gemeente, dat is nu Gods lieve geest. Ik zeg Gods lieve geest. Want dan zegt die geest. Och, kunt ge niet bidden. Weet ge niet wat ge moet bidden. Omdat ge niet weet wat goed voor u is. Laten we het dan samen doen. Mede. In plaats van nemen. Die geest. Dat is de leermeester op de leerschool des gebeds. Want, zegt Paulus, we kunnen niet bidden. Gelijk het behoort te bidden. Wij kunnen alleen bidden dat de doornen weggenomen worden. We kunnen alleen de kruisen wegbidden. We kunnen alleen om vuur van de hemel bidden als er iemand tegen ons ingaat. Maar bidden naar Gods welbehagen en tot eigen welzijn, dat kunnen we niet. En daarom, geliefden, er ligt nog meer onderwijs. In deze woorden, maar voordat we verder gaan zingen, we eerst het psalm 141, mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Het tweede en het derde vers van psalm 141. Doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Die de harten doorzoekt, dat is God de Vader. Dat is de alwetende. En die weet wat de mening des geestes zij. Die verstaat de geest. Als die geest de nood van de zondaar gaat vertolken, die de harten doorzoekt. Let erop dat er niet staat die de woorden doorzoekt. Want de Heere let niet op woorden, als het maar in het hart mag zijn. Al is iemand dan een stotteraar in het gebed, al kan hij dan geen woorden vinden die de harten doorzoekt. En als dat hart nu eens doorzocht wordt zonder die geest, kan er dan uit dat gebed, uit dat hart een gebed komen dat God welbehagelijk kan zijn? Beslist nooit en nooit. Hoogstens een gebed om eigen behoud. Alleen in eigen belang. Maar als de geest nu intrek neemt in dat hart, dan wordt het anders. Dewijl hij naar God bidt. We leggen even de nadruk op dat woordje naar. De bedoeling is niet een richting. Bij dat woord naar wordt niet bedoeld dat de geest nu in de richting van God naar boven bidt. Maar weet u wat het woord naar hier betekent? Hetzelfde als wat we bijvoorbeeld lezen in, als het staat, het evangelie naar Matthäus. Dan is dat het evangelie zoals Matthäus dat zag en zoals Matthäus dat goed dacht om het neer te schrijven. Dat woordje naar God, dat wil dus zeggen volgens God, overeenkomstig God. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt, dat betekent dat die geest zo bidt dat het God welgevallig is. En dat de zuchtingen voor God bestaan kunnen en verhoord zullen worden. Dat is de mening des geestes. Hij bidt naar God. Hij bidt niet volgens de mening van een mens die de doornen weg wil hebben. Hij bidt niet volgens de mening van Elia die zegt, Heere, het is genoeg, en die van de aarde weg wilde, omdat hij het zelf zo moeilijk had. De Heere, de geest, bidt dat die doorn zal blijven, dat hebben we gehoord. Dat is de mening van Gods geest. En die mening die wordt nu verhoord bij God. Want de Heere kan niet anders dan luisteren naar zijn eigen werk. Och, wat is een mens dan gelukkig, geliefden, die een meehelper heeft in het gebed. Er zijn mensen die menen dat ze bidden kunnen. Ze slaan zomaar overal in het gebed. En er zijn mensen die hebben overal gebed voor. Maar het moet toch maar wat kalmer aan. Want we hebben nergens gebed voor. Tenzij dat de geest mede heeft. Ja, dan moet het roer wel eens worden omgewend. Dan moet er wel eens veel worden onthouden. Komt ge wel eens bij het puin in het tijdelijk en in het geestelijk opzicht. En toch gelukkig wie zulke meehelper heeft. Want het is allemaal liefde. En liefde. Omdat God daarin op zichzelf aanwerkt. En bij God gebracht te zijn, daar is het eeuwig goed. O geliefden, dan mag ons eerste gebed wel zijn, wie we dan ook zijn. Of we bidden geleerd hebben aanvankelijk, of nog nooit waarachtig gebeden hebben. Dan mag ons eerste gebed wel zijn, om de geest der gebeden. Want we zijn te zwak om dat werk ter hand te nemen. Dat hebben we gehoord. O zalige zwakheid. Want in deze zwakheid wordt zijn kracht nu volbracht. Voor Gods geest is er geen reden om zulke zwakken te verlaten. Integendeel, juist om te komen, om ze te helpen. Mocht dat de onderwijzing zijn vanavond. Want we hebben die geest er gebeden, zo nodig. En hoe meer we nu die geest nodig krijgen, dat wil zeggen, hoe minder dat we zelf kunnen bidden, des te meer zullen we nu leren naar God bidden. Want hoe dichter bij die lieve geest, hoe dichter bij de wil des Heren, ook in het gebed. En als die geest niet meegaat in de binnenkamer, geliefden, wees ervan verzekerd dat er wel een andere geest meegaat. Dat is namelijk de geest uit de afgrond. Niet om u te helpen in de zwakheden, maar om uw gebed walgelijk te maken voor Gods ogen. Opdat het gebed maar geen doorgang zal vinden. Want de Satan wil niets dan onverhoorde gebeden. Als die geest niet meegaat in de binnenkamer, gaat er een andere geest mee. Desnoods om een mens vroom te leren bidden. Dat doet die geest uit de afgrond ook. Maar die geest Gods die bidt naar God. En dat wordt verhoord. God kan zijn eigen werk niet afwijzen. En dat wil God nu verheerlijken. In een mens die niet bidden kan. Zelfs in de allerdonkerste tijd van het gebedsleven. Gaat die geest door in het belang van de mens, met onuitsprekelijke zuchtingen. Want waar de geest zijn intrek neemt, daar verlaat hij niet meer. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dat onderwerpt zich de wil Gods niet en het kan ook niet. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En door die geest wordt het een geestelijke bidden. En die geest die leert tenslotte toch bidden. Tegen het vlees in. Namelijk deze bede. Wie zal me verlossen? Van het vlees. Dat is van het lichaam. Deze is dood. Dat leert Gods geest de mens bidden. Zo kan de kerk toch bidden om verlost te worden uit het lichaam der zonde. Tegen het eigen lichaam in bidden. Namelijk bij de ontdekking en de aansporing des geestes. Ik zeg niet dat de geest leert om de dood te bidden, want de dood blijft de laatste vijand. Maar die geest leert wel om te bidden verlost te zijn van het lichaam deze doods. Dat is van de zonde. Ten slotte, geliefden, de geest en de bruid zeggen kom. Kom, Heere Jezus. Kom haastelijk. Dat zeggen de geest en de bruid. Maar eerst de geest. Anders zal de bruid dat nooit bidden. Maar als de geest intrek neemt, dan wordt het. Kom haastelijk. Heere Jezus. En dat gebed wordt verhoord. Want hij zal komen om een arme zuchter binnen te halen voor eeuwig. En dan wordt het niet meer een bidden, maar een eeuwig aanbidden in dat nieuwe Jeruzalem. Daartoe leidt de geest zijn kerk, ook in het gebedsleven. Amen. Och Heere, wat ligt daar toch een rijkdom in uw woord. Als we dat maar verstaan mogen. En laat het eens wezen, Heere, dat we onderwijs ontvangen hebben. In deze avond wat betreft die tere zaken van het gebed. Heere, we hebben vernomen van onze onkunde. Maar dat dat werk nu gezuiverd moet en kan worden. En als we nu een machteloze bidder zijn geworden in onszelf, dan is er nog hoop in die enige voorbidder Christus tot verhoring van het gebed, maar ook in die enige medebidder, die lieve geest Gods, die daar meetrekt en meezegt en de noden brengt bij u, o Heere. O, gedenk ons dan nog. En dat we maar veel in de oefening van dat gebedsleven staan mag. Dan zal het ook in onze gemeente gemerkt worden, Heere. Dan zullen we in eenheid samen aan die troon worden verenigd. Doe het nog uit genade. Amen. We zingen tenslotte gemeente het Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Het vierde vers op Psalm 138. Des Heiligen Geestes, zij met u allen.
Amen.